Het lijkt me goed om even Genesis 40 door te nemen. Te kijken wat daar precies staat en welke opmerkingen erbij geplaatst worden. Dan heb ik meteen de handleiding om nog het een en ander een commentaar op deze geschiedenis te leveren. We hebben inmiddels gezien dat deze twee figuren droomden en dan wordt er gezegd dat Jozef vraagt of ze hun dromen niet aan hem willen vertellen. En dan ben ik in vers 9. Daar staat, toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn dromen, zeiden tot hem, in mijn droom zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren drie ranken, en hij was als bottende, zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand, en ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker, en ik gaf de beker op Farao's hand. En dan volgt de verklaring die Jozef geeft, en dat is uiteraard een zeer simpele verklaring, een beetje analoog aan de dromen van Farao die dan in het volgende hoofdstuk volgen. Want Jozef zegt, dit is zijn uitlegging. Ik word niet moeilijk bij gedaan. Hij zegt gewoon, dit is zijn uitleg. Hij verklaart het zo even. Hij zegt, die drie ranken zijn drie dagen. Nou, dat is wat ik niet geweten zou hebben. Het hadden wat mij betreft ook drie maanden of drie jaren kunnen zijn. He? Maar goed, drie dagen, dat weten we dan. En binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En dat betekent namelijk, gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Dat is de enige verklaring van deze droom. Het is ook heel simpel. Hij zag een wijnstok met drie ranken die uitbotten, waar dus leven in was. De ranken brachten weer voort. En dat leidde dan uiteraard toe dat de schenker zichzelf in zijn droom bezig zag met het uitdrukken van vijgen, van druiven in Farao's beker. Een heel simpele zaak. De rank bracht weer voort, de wijnstok bracht voort, en de vrucht van de wijnstok werd via de schenker gebracht in de hand van Farao. En het is dus niet zo moeilijk om daaruit te concluderen dat deze schenker in zijn oorspronkelijke functie hersteld zou worden. Betrekkelijk eenvoudige droom. Alleen, die kwestie van die drie dagen geeft ons meteen weer de oude bekende verwijzing naar het oude bekende principe van opstanding ten derde dagen. Het moet duidelijk zijn dat dit sowieso te maken heeft met de opstanding en in ieder geval verbonden wordt met de opstanding van de Heer Jezus zelf, maar daardoor ook met opstanding in het algemeen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die drie altijd te maken heeft met opstanding, namelijk met wedergeboorte. Het is een vanzelfsprekende beginsel. Het is alleen zo dat Jozef niet alleen de droom verklaart, maar er meteen achteraan zegt, doch gedenk mijner bij uzelf, wanneer het u wel gaan zal, en doe toch weldadigheid aan mij, en doe van mij melding bij Farao, en maak dat ik uit dit huis kom, want ik ben dieflijk ontstolen uit het land der Hebreeën, en ook heb ik hier niets gedaan dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Kijk, deze uitspraken van Jozef, die kun je natuurlijk lezen in een gewone historisch verband. En dat is makkelijk genoeg. Jozef zegt, jij komt er straks uit en ik zou er toch ook eigenlijk wel uit willen. Kun je niet een goed woordje voor me doen als je weer bij Farao bent? Dat is het hoogste adres wat er is. Nog hoger dan Potifar, zal ik maar zeggen. En dat ligt dus voor de hand dat hij dat zo zegt. Maar als je dat nou even buiten beschouwing laat, hè? Het historisch verband buiten beschouwing laat. En gewoon leest wat Jozef zegt. En het in verband houdt met de overdrachtelijke betekenis. De overdrachtelijke betekenis namelijk dat de schenker een beeld is van een nieuwe schepping in Christus, die immers wijn voortbrengt. Maar wijn is een type van het leven onder het nieuwe verbond, ik kom er nog wel even op terug. En je leest dan de opmerkingen van Jozef, dan klinkt het al heel anders. Hij zegt, gedenk mijner bij uzelf. Kijk, en dat is nou een heel simpele zaak, hè? Gedenk mijner bij uzelf. Dat zijn dus eigenlijk de woorden van de Heer Jezus, hè, gesproken tot de gelovigen, tot degenen die wedergeboren zijn. Gedenk mijner bij uzelf, wanneer het u wel gaan zal. Dat is in feite wat de Heer dus tot ons als wedergeboren mensen zegt. Gedenk mijner wanneer het u wel gaan zal. En doe toch weldadigheid aan mij. Het principe van dat de gelovige geroepen is om dienstknecht te zijn der gerechtigheid. Dat wil zeggen, heel eenvoudig, om de Heer te dienen. En om over hem te spreken. Van hem te spreken. En daar gaat het hier toch om? Wel, gedenk mij, doe toch weldadigheid ermee en doe van mij melding bij Farao en maak dat ik uit dit huis kom. Kijk, dat is het principe wat wij ook hanteren. Wanneer wij ons richten tot God, ook in woorden, op grond van het feit dat we wedergeboren zijn, als schenker zal ik dan maar zeggen, op grond van onze nieuwe mens, dan maken wij daarbij melding, als het goed is, van Christus, die onze hoge priester is. Omdat wij in zijn naam en op grond van zijn volbrachte werk naderen tot God zelf. Dat is het eenvoudige principe. En wij danken dan ook God voor wat hij gedaan heeft in Christus. Wat hij ons gegeven heeft in Christus. Wij maken daar melding van. Ja, op een andere wijze dan de schenker melding moest maken van Jozef. Dat weet ik wel. Maar het gaat erom dat deze woorden naar deze nieuwtestamentische waarheid verwijzen. Dat in onze gedachten moet de Heer Jezus zijn. Degene die ons weldadigheid bewezen heeft, kortom. Degene die ons verzorgt in de gevangenis enzovoorts. Dat is het principe. En dat blijft ook zo nadat wij uit de gevangenis zijn. De roeping van de gemeente is namelijk dat wij voor eeuwig, voor altijd zal ik dan maar zeggen, in de toekomst er zijn als getuigen van Christus. Dat wil zeggen dat wij voor de in alle eeuwigheid melding maken van dat wat Christus gedaan heeft, wie hij voor ons is. Wat hij voor ons betekent, hoe hij genade bewezen heeft aan ons die verloren zondaren waren enzovoorts. En dat is wat de Efezebrief zegt. Ik zal het toch maar eens opzoeken zo langzamerhand. Hè. De Efezebrief. Ik denk aan bijvoorbeeld Efeze 2. Want je moet toch ergens beginnen. In Efeze 2 staat. In vers 5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft God ons levend gemaakt met Christus. God heeft ons toen wij dood waren, afgescheiden waren. God heeft ons toen wij dood waren door de misdaden, levend gemaakt met Christus, tezamen met hem. Precies zoals de schenker tezamen met Jozef in de gevangenis zat. Dat is het principe hoor. En dan staat er, uit genade zijt gij zalig geworden, want zoals gezegd, in de gevangenis leef je uit genade. Dat is nou helemaal niet anders, niet uit verdiensten. Hè? En dan staat er in vers 6, en heeft ons mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Zie, dat was Jozef, hè? Jozef bij Potifar, was de opgewekte, verlost uit de kuil, maar vervolgens gezet in de gevangenis, het beeld van buiten de lege plaats, namelijk de hemel. Dat is met ons ook gebeurd. Hij heeft ons mede opgewekt, heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Waarom? Waarom doet God zulke dingen? Ja, niet om ons een lol te doen, om het maar eens in gewoon Nederlands te zeggen, dan begrijpt iedereen dat tenminste, hè? Dat is niet het doel. Het doel is opdat hij, niet omdat wij, opdat hij, opdat hij zou betonen, zelfs niet opdat wij zouden betonen, want zover gaat het niet eens. Dus opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden en vers 9 niet uit werken enzovoorts. En dan gaat het hoofdstuk verder met te zeggen dat er inderdaad eenheid is in de gemeente. In de gevangenis, zou je kunnen zeggen. Het merkwaardige dat in de gemeente een eenheid is die later in de hele schepping zal komen. Het is merkwaardig dat in de gevangenis een samenleving bestaat, hoe moet je dat zeggen, een soort gemeenschap bestaat die later in de hele schepping zou komen. Het is merkwaardig dat het nu nog buiten geworpen is, buiten de wereld, buiten de maatschappij, maar dat diezelfde verhoudingen later in de wereld tot stand zullen komen. Zie? In de gemeente is het dat Christus is in ons en dat wij zijn in Christus. En later in de nieuwe schepping is het dat God zal zijn alles en in allen. Christus is de vervulling van de gemeente. In de nieuwe schepping is God de vervuller van de schepping. Dat is veel groter, maar het gaat om hetzelfde principe. Eenheid. Nu nog alleen in de gevangenis, zou ik willen zeggen. Maar straks ook daarbuiten, dat wil zeggen in heel Egypte. In heel de schepping als zodanig. Kijk, waar het nou om gaat is dat hier staat dat God heeft ons mede opgewekt. Heeft ons mede gezet in de hemel in Christus. Kortom, heeft ons met Christus in de gevangenis gezet. Daar komt het op neer. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de grote tierenheid over ons in Christus Jezus. En dat betekent in ieder geval dat wij bestemd zijn om een betoning te zijn, een demonstratie te zijn van Christus Jezus. Of anders gezegd, van de genade die God tot stand heeft gebracht in Christus Jezus of door Christus Jezus. Zie? Dus, om het heel eenvoudig te zeggen, dat betekent dat wij niet alleen nu, maar meer speciaal, zelfs in de toekomst, zullen spreken van onze verlosser, onze weldoener in de gevangenis, namelijk over Christus en wie hij is en de genade die wij van hem ontvangen hebben, waardoor wij leven, waaruit wij leven en waardoor we ook deze toekomende eeuwen ontvangen hebben. Ik moet er overigens bij zeggen, hier staat toekomende eeuwen, dat wil niet zeggen in de toekomst, maar dat wil zeggen eigenlijk in de nieuwe schepping, want wij leven eigenlijk al in de toekomende eeuw, hè? Ja, wij hebben al deel gekregen aan de toekomende eeuw, namelijk aan de opstanding van Christus. Dus het is niet alleen voor de toekomst, het begint nu al. Alleen de nadruk ligt natuurlijk op dat wat nog steeds voor ons ligt. En de volledige vervulling van dit vers zal ook pas plaatsvinden in de toekomst, uiteraard. Maar het gaat om het principe dat wij wel degelijk geroepen zijn, of bestemd zijn, om de Heer te gedenken wanneer het ons wel gaat. En om weldadigheid aan hem te doen. Dat wil zeggen, om hem te dienen. Het zijn de woorden van Jozef tot de schenker, maar het zijn de woorden van de Heer Jezus tot ons. Reeds nu. Zie. En met een toepassing voor nu en uiteindelijk met de klemtoon op de toekomst. Want zo lag het bij die schenker ook. Dus dit gaat er Jozef echt niet om dat deze man in de gevangenis zou vertellen wie Jozef was enzovoort. Maar dat hij daarna buiten de gevangenis zou vertellen wie Jozef was. Dat is de bedoeling. En zo is het in principe met ons ook. Wel, ik zit hier nu toch in de Efezebrief en ik hou hem dus nog even open. Ik blader namelijk even verder naar ik zal eerst toch hoofdstuk 3 maar even nemen. Hoofdstuk 3 vers 10. Daar staat in wezen precies hetzelfde als wat we net gelezen hebben. Daar staat, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige, dat wil zeggen de veelkleurige, want dit is dit vers, hè, de veelkleurige wijsheid Gods naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. Ik zou bijna zeggen gelijk Jozef gezegd heeft, maar er staat hier gewoon naar het eeuwig voornemen wat God gemaakt heeft in Christus Jezus. U ziet hetzelfde principe, dat de dingen gewoon vaststaan en zo zal het gaan. En zo worden ze ook uitgevoerd. De bedoeling van de gemeente is dat door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten, de veelkleurige wijsheid Gods. En zo is de bedoeling van de schenker dat door hem bekendgemaakt worden aan de farao, de veelkleurige wijsheid van Jozef. Ja? Het gebeurde ook, alleen duurde het wat lang, maar in ieder geval, dat was de bedoeling. Dat waren de woorden van Jozef tot deze schenker. Maar ik ga nog een bladzijde verder, namelijk naar hoofdstuk 4, waar de apostel Paulus zegt in vers 1, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere. Zie, niet ik de gevangene in Rome of de gevangene in Nero of zo, hè, of de keizer. Nee, ik de gevangene in de Heere. Waar zat hij gevangen? In de Heere. Zie? En dat in betekent altijd verbonden met. Dat wil zeggen, hij was een gevangene en verbonden met de Heere. En in feite was de Heere dus zijn gevangenbewaarder. Hij is degene die gevangen hield, zoals Jozef ook degene was die weliswaar zelf gevangen zat, maar die vervolgens alle anderen gevangen hield. Hij was de bewaarder, de verzorger. En zo is het hier, Paulus, ik de gevangene in de Heer. Hij was een gevangene van Christus Jezus of een gevangene in Christus Jezus. Van Christus Jezus, zegt hij in hoofdstuk 3 vers 1. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt. Enzovoorts, hè. En in hoofdstuk 4 vers 1 zegt hij, ik de gevangene niet alleen van, maar zelfs in Christus Jezus, want zijn gevangenis heet gewoon Christus. Hè? Zoals de gevangenis in Genesis 40 gewoon heet, Jozef. Nou, en dan gaat het verder. Zo bid ik u, de gevangenen in de Heer, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Wel, waarmee zijn wij geroepen? Wel, wij zijn geroepen tot zoonschap, zegt de schrift. Dus Romeinen 8, ik ga er nou niet naartoe, want ik kan niet alle details in één dag zomaar uitgebreid behandelen natuurlijk. Hè? Maar wij zijn geroepen, de beelden zijn zoonsgelijkvormig te worden, staat er. We zijn geroepen tot de aanstelling als zonen. Dat wil zeggen, onze roeping is zoonschap, namelijk erfrecht. We zijn geroepen om erfgenamen te zijn in de toekomst. We zijn nu kinderen, we groeien op om tot volwassenheid, om dan de erfenis definitief in ontvangst te nemen. De erfenis waar we nu slechts een voorschot van ontvangen hebben volgens Efeze 1. Dus onze roeping is zoonschap. Nou, dat was in de gevangenis ook zo, hè? Jozef is geroepen tot zoonschap. De zoon van Farao te zijn, dat wil zeggen zijn tweede man, zijn opvolger of zijn zaakwaarnemer. Kortom, zijn erfgenaam, want dat is het gewoon. Zoonschap. En datzelfde geldt voor de schenker, die inderdaad ook een bepaald gebied, onder zijn beheer had. Erfrecht, verantwoordelijkheid in het koninkrijk van Farao. Zo is met ons verantwoordelijkheid dragen in het koninkrijk van Christus. We zullen met hem heersen. Nou, wij wandelen waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat wil zeggen, wandelen waardig het zoonschap, het erfrecht. En dan staat er, met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde. Kortom, zoals Jozef in de gevangenis rondging, zo gaan wij ook zo'n beetje in die gevangenis rond, hè? Onder elkaar zo. We zitten in hetzelfde schuitje. Dat was bij Paulus ook een keer zo, maar dat was in Handelingen nog, hè? Dan zaten ze ook allemaal in het schuitje met z'n 276, weet u nog? Ja, even kijken wie die bandjes heeft. Ja, goed. Maar dat is hetzelfde beeld namelijk, hè. Maar hier zitten ze overdrachtelijk in het schuitje, namelijk in de gevangenis. En dan zegt de apostel dat we ons moeten benaderen te behouden de eenheid. Ziet u? Eenheid in die gevangenis. Het is een eenheid, het is een gemeenschap. De eenheid des geestes door de band des vredes. Even kijken wie een abonnement heeft op de band des vredes.
Die zitten allemaal in Zwolle vandaag.
Oh, die zitten allemaal in Zwolle. Oh, nou ja, dan. Ja, ik wou zeggen, behalve jij, hoe zit dat? Nou goed. Maar u benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Want we zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hè? En weet u nog? Deel hebben aan dat ene brood, een gemeenschap des lichaams van Christus. Alleen dat brood is niet van deze bakker, hoor. Dat is een brood. Ja, dat is een brood, namelijk een ongezuurd brood. Je ziet hoe belangrijk het is, hè? We hebben deel aan een ongezuurd brood. Gij zijt ongezuurd, zegt de apostel in 1 Korinthe 5. Dat kan echt niet misverstaan worden, hè? En dat mag ook niet misverstaan worden. Dat is een ongezuurd brood. Maar goed, wij benaderen ons te behouden, niet tot stand te brengen, want dat kunnen we niet. Maar te behouden, te bewaren dus, de eenheid des geestes door de band des vredes. En vrede is ook immers eenheid, hè? En dan staat er, want het is één lichaam, één geest, één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van alle, die is boven alle en door alle en in u alle. Dat wil zeggen, in deze verse wordt gewezen op de eenheid van de gemeente, vergelijkbaar met de eenheid van al die gevangenen in de gevangenis bij Jozef. En vandaar dat dit stukje begint met ik, de gevangene in de Heer. Dit is de verwijzing naar de gevangenis. En dat blijft ook zo in de volgende verse. Want er is weliswaar eenheid in de gemeente, maar er is wel degelijk ook verscheidenheid. Het was niet één gevangen, het waren meerdere gevangenen. Wat de verschillen waren, wordt ons daar niet verteld, daar gaat het nou niet om, maar het was wel verschil. En zo staat het hier ook, in vers 7. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. Dat wil zeggen, wij zijn één in Christus, we hebben deel aan één lichaam, het lichaam van Christus, maar de leden zijn niet allemaal dezelfde. Dat wil zeggen, er zijn verschillende leden en we hebben dus een verschillende functie binnen dat ene lichaam. De nadruk ligt echter niet op de verschillen, maar op de eenheid. Zie? En dan wordt eenheid eerst genoemd, waarna over de verscheidenheid gesproken wordt. Dus aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En daarom zegt hij, dat wil zeggen, daarom zegt de Heer in de schrift, namelijk in Psalm 68, vers 19, daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, hemelvaart dus, hè? Als je langzaam leest, dan is het makkelijk hoor. Opgevaren in de hoogte. Wie is er opgevaren in de hoogte? Dat is het goede antwoord. Dat is precies het antwoord wat ik zocht. Dat is niemand anders dan die eerst nedergedaald is. Alleen dat staat hier niet. Dat staat in Johannes 3. Want er wordt hetzelfde vers aangehaald op Psalm 68. Dan zegt de Heer tot Nicodemus. Die opgevaren is naar de hemel is niemand anders dan degene die nedergedaald is eerst. Namelijk de zoon des mensen, die in de hemel is. Of althans die zijn thuis heeft in de hemel. En de Heer Jezus verklaart dus ter plekke aan Nicodemus, de schriftgeleerde, wat dit vers uit de schrift, uit Psalm 68 vers 19, betekent. Nou, bij wijze van spreken, want de Heer zegt eerst tegen Nicodemus, ja, dat je de aardse dingen vertelt en je begrijpt, die vertel je de hemelse dingen, begrijp je dat ook niet, maar ik wil het wel doen. En hij doet het dus ook. Hij zegt, niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan degene die ook eerst is nedergedaald. Ja, de Heer moest toen nog opvaren, maar hij wijst ook niet naar zijn hemelvaart. Hij wijst naar Psalm 68.
69,
hoor. Nee, Psalm 68 vers 19 is het. Dat is echt zo. Daar staat, opgevaren naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoerd. En heeft de mensen gaven gegeven. En het wordt hier, ja, ook de onderhorigen om te wonen. Bij u of bij hen is er dan ingevoegd, maar ook de onderhorigen om te wonen. Daar staat in Psalm 68. En Psalm 68 spreekt over de toekomstige verlossing van Israël. Maar de apostel Paulus haalt Psalm 68 aan en past hem toe. Nou ja, als het nou letterlijk slaat op Israël, waar slaat het dan geestelijk op? Op de gemeente. Dat is een heel eenvoudige waarheid, hier ook. Want, lees maar verder in Efeze 4. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, spreekt dus over de hemelvaart van Christus, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Of zoals andere vertalingen zeggen, heeft hij de gevangenis gevankelijk weggevoerd. Gevangen nemen, maar dan niet, maar dan in de zin van ook meevoeren. Dat wat gevangen was, is door de Heer gevangen genomen en ergens anders weer neergezet. De gevangenis is verplaatst. Het gaat er niet om dat een stukje grond verplaatst is, want dat is niet zo. Het gaat erom dat de gevangenen verplaatst zijn, uiteraard. Als wij een gevangenis verplaatsen, vandaag aan de dag, als ik dat zeg, dan denkt u ook niet aan een gebouw oppakken en ergens anders neerzetten. Dan denkt u aan het slopen van het ene gebouw en het oprichten van een ander gebouw op een andere plek. En de gevangenen overbrengen. Dat is het verplaatsen van een gevangenis. En dat is precies waar het hier om gaat. Want wie waren er gevangen? Of laat ik het Hebreeuwse woord dan anders vertalen. Wie waren er in ballingschap? Nou, in verband met Efeze 4, wij. Wij waren in ballingschap. Wij waren ver van God. Vreemd van het burgerschap Israëls. Waar haalt u dat nou weer vandaan? Nou, gewoon uit het voorgaande hoofdstuk. Eigenlijk uit hoofdstuk 2. Vers 11. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld enzovoort. Kortom, dat is ballingschap. En wij waren in ballingschap, wij waren verworpen. We waren terzijde gezet. God had geen gemeenschap met de zondaar. En licht had geen gemeenschap met duisternis. Wij waren gevangenen verdwaald in ballingschap in deze wereld. En gevangenen verkocht onder de zonde. Om die term er maar eens aan te halen uit Romeinen 7. Hè? Ja, verkocht onder de zonde. Dus in gevangenschap. Maar de Heer heeft ons gevangen genomen. Omdat we tot geloof gekomen zijn uiteraard. Hè? De Heer heeft ons die gevangen waren, gevangen genomen. Wij waren al gevangenen, en we zijn het nog. Alleen we zijn van eigenaar veranderd. En de gevangenis is wat veranderd, is verplaatst. De gevangenis neemt een andere positie in. Maar het principe blijft dat wij gevangenen waren, maar de Heer heeft die gevangenis gevankelijk weggehaald. Dat wil zeggen, we zijn op een andere plek terechtgekomen. Waar zijn we dan terechtgekomen? Nou, dat is makkelijk. Opgevaren naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevankelijk meegevoerd. Dat wil zeggen, wij waren gevangenen in deze wereld, hier op aarde, maar we zijn nu gevangenen in de hemel en dan ben ik terug in Efeze 1, vers 3. Waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus? Nou, dat is in die gevangenis. En daar gaat deze hele brief over. En als hier in Efeze 4 deze gevangenis genoemd wordt, is het duidelijk dat het gaat over de gemeente. Wij zijn een gemeenschap. Eén dit, één dat, één zus en één zo, hè? Een gemeenschap, één gevangenis. En in die gevangenis heeft de Heer ons gaven gegeven. Dat zegt dit vers ook. En Psalm 68 vers 9, die zegt het ook. Al gaat het dan letterlijk over Israël, al in de toekomst. Maar het is nu van toepassing op de gemeente. Wij zijn gevangen genomen en God heeft, en de Heer heeft de mensen gaven gegeven. Welke gaven? Vers 11. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Dat staat er. En waarom heeft hij dat gedaan? Wel, tot de volmaking der heiligen. Tot het werk der bediening, dat wil zeggen tot het dienstwerk. Tot opbouwing van het lichaam van Christus. En dat is die gevangenis. Zie? We zijn gevangenen in Christus. Denk aan vers 1 van hier het hoofdstuk. Wij zijn gevangenen in Christus. En wat er gebeuren moet is dat die gevangenis moet groeien. Kortom, dat Christus moet opgebouwd worden. De opbouw van het lichaam van Christus heeft te maken met de ontwikkeling enzovoort in die gevangenis. Maar dus buiten de lege plaats. Dat is de betekenis van de gevangenis. Buiten de normale maatschappij. In een heel andere omgeving, zou bijna zeggen in een soort subcultuur. Want dat is het hoor, daar maken wij deel van uit. Van zo'n soort underground, dat is het eigenlijk, hè? Zo'n alternatieve maatschappij, een alternatieve gemeenschap, dat is het. Daar maken wij deel van uit en het wordt voorgesteld door het beeld van die gevangenis. En in die gevangenis hebben we verschillende gaven ontvangen, tot het werk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En dan gaat het verder in vers 17 van Efeze 4... En daar staat boven, in mijn vertaling, de bakker en de schenker. Hè? Nee, het staat er niet boven hoor. Er staat boven de oude en de nieuwe mens. Maar ik hoop dat hij de gedachtegang volgt, hè? De gevangenis praten we over. En er wordt eerst de situatie, die eenheid van die gevangenis uitgedrukt. En wat is het vervolg op het verhaal? Nou, die twee verschillende naturen van de oude mens en de nieuwe mens in één gelovige. Kortom, de schenker en de bakker. Het is echt hetzelfde verhaal. En wat staat er dan? Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen. We worden verondersteld toch nog in zekere zin heidenen te zijn, hè? Maar niet meer te wandelen zoals de andere heidenen. Eigenlijk zijn zij niet anders, wij zijn anders, hè? Veranderd. Maar goed. Maar zij wandelen in de ijdelheid van hun eigen denken. Ja, ze zoeken allen het hunne, staat er ergens anders, hè, maar dat is het ongeveer wat de wereld doet. Ze wandelen in de ijdelheid, in de leegheid van hun eigen denken, zo wandelt de wereld. En ze zijn verduisterd in het verstand, dus geen licht. Vreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijn en zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Hetgeen ik nog steeds een pracht van uitdrukking vind voor een heel lelijke zaak, hè? Allerlei onreinheid gieriglijk bedrijven. Maar dan staat het, doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Want wat hebben wij dan geleerd? Vers 21, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Nou, wat hebben we dan geleerd? Vers 22. Goed, jullie leren het nog eens. We hebben geleerd dat gij zoudt afleggen. Dat is wat je met een dode doet, hè? Ja, dat staat er zo niet. De woordspeling geldt niet in het Grieks, maar wel in het Nederlands, hè? Maar dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Zie je, het hoofdstuk spreekt over onze wandelwaardige roeping. Enzovoorts, hè? Nou, leg dan af aangaande de vorige wandeling. De oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Kortom, door de werking van het zuurdeesem. Dan zijn we bij de bakker terecht, hè? De werking van het zuurdeesem in de oude mens. De werking van het verderf. Maar we hebben geleerd dat we dat zouden afleggen en dat we zouden vernieuwd worden. Vers 23. In de geest van ons gemoed. Je hebt een ijdelheid van het menselijk denken, maar je hebt ook een geest van een nieuw denken. De geest uws gemoeds. Daarin moeten wij vernieuwd worden. Dat is hetzelfde als wat Romeinen 12 noemt, de vernieuwing van ons denken. De vernieuwing van ons gemoed. Dat is waar het hier om gaat. Vernieuwd worden in de geest van ons gemoed. Wat is dat? Want dat zegt het volgende vers. Dat is hetzelfde als het aandoen van de nieuwe mens. Want de nieuwe mens is geest. En de nieuwe mens is dus denken. En dat moet ontwikkeld worden, dat denken. Nee, ik bedoel niet intellectueel, dat heeft er niks mee te maken. Het gaat om het denken op andere gronden, op andere basis, op grond van andere informatie. Het denken op grond van de schrift. Een denken waarin geen zuurdeesem aanwezig is. Of eigenlijk een denken waarin het zuurdeesem zijn rol al gespeeld heeft. Waarin het zuurdeesem wel was, maar waarin het uitgewerkt is. Weet u waar ik het nou over heb? Ja, over de wijn, ja. De wijn is geest, hè, dat weet je. Hè? De wijn is geest. De wijn is namelijk spiritueel. Dat wil zeggen, ja, geestig. Sommige mensen worden er bijzonder geestig van. Hè? Maar inderdaad, de wijn is geestelijk, geestig. En het bijzonder kenmerk van de wijn is dat het weliswaar die gistende werking van zuurdeesem in was. Want dat is het gistingsproces immers. Maar wijn is, als het goed is, uitgegist. Zo hoort het feitelijk. Dat wil zeggen, het zuurdeesem was er wel, maar het heeft zijn werking volbracht, is uitgewerkt en dat is dan dat. En wat overblijft dan, eigenlijk als gevolg van dat gistingsproces en van de werking van zuurdeesem, is alcohol. Ja, ja, dat is een verbinding die ontstaat door die zurende of gistende werking. Maar alcohol is dat vluchtige spul, dat zomaar verdampt. Dat is dat geestige, geestelijke of geestrijk, hoe zeg je dat? Dat vluchtige. Maar dat is een beeld van nieuw leven. Wijn is daarom een beeld van de nieuwe mens. Die geest is en geest heet. Zie? En daar gaat het hier om. Wij worden verondersteld als gelovigen de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen, waarvan gezegd wordt die naar God geschapen is. Kijk, de oude mens is eigenlijk van God af. Misschien niet zo geschapen, daar wil ik het nou niet over hebben in ieder geval, want het is veel te ingewikkeld. Maar de oude mens beweegt zich van nature althans van God af. Althans, dat is nou zo. Maar de nieuwe mens beweegt zich naar God toe. Of hij beweegt zich helemaal niet. Dat kan natuurlijk. Maar in principe is het naar God toe. De oude mens brengt verdeeldheid, brengt scheiding van God af. De nieuwe mens brengt eenheid. Gaat naar God toe. De nieuwe mens wordt geheiligd. En vandaar dat de schenker weer in zijn positie aan het hof van Farao herstelt. Er komt weer eenheid tot stand. Dus een normale ontwikkeling van het nieuwe. Dus daar gaat het hier ook om. Wij als gelovigen worden verondersteld de nieuwe mens aan te doen en de oude mens af te leggen. Nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid, heelheid, hè? Eenheid, gemeenschap dus. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Kijk, leugen brengt verdeeldheid. Brengt oneenigheid van opvattingen. Hè? Verschil van inzicht ook. Maar waarheid spreken brengt eenheid tot stand. Nou, met anderen die ook de waarheid toegedaan zijn uiteraard. En voor de rest hebben we er geen boodschap aan natuurlijk. Hè? Maar de eenheid komt daar tot stand. Doordat we de waarheid bekendmaken. En daar gaat de rest van dit schriftgedeelte over. Van dit hoofdstuk ook. Wat allerlei voorbeelden geeft van hoe wij dan de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen en daardoor ook vernieuwd worden. Kijk, en dat is nou precies waar het om gaat in de gevangenis. De oude mens en de nieuwe mens zijn twee dingen, dat is waar. En soms praten we over de nieuwe mens als over de toekomst en over de oude mens als over het verleden. Want oud is immers dat wat in het verleden ligt en nieuw is dat wat een toekomst voor zich heeft nog. En dat is natuurlijk wel zo, maar het neemt niet weg dat nieuwe mens en oude mens verbonden zijn, terwijl we hier op aarde zijn, tot één. Die nieuwe mens is namelijk in de oude mens en ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ik kan u niet adviseren te proberen ze los te maken, want dat overleef je niet. Nou, niet naar de normen van deze wereld althans, hè. Ze zitten aan elkaar vast. Dat is in wezen hetzelfde beeld als van die tarwe en dat onkruid. Het leek sterk op elkaar, maar en de discipelen zeggen, of de dienstknechten zeggen, zullen we het maar uitrukken. En dan zegt de heer van de oogst, die zegt, nee, doe dat niet. Want je kunt het in de eerste plaats al zo slecht onderscheiden van elkaar. Het is allebei namelijk mens. Alleen de een is oud en de ander is nieuw, maar er is ook overeenkomst. Dus het is zo moeilijk van elkaar te onderscheiden. Bovendien zegt hij, als je het onkruid uitrukt, ruk je misschien ook de tarwe ermee uit. Het zit aan elkaar vast. Zit aan elkaar verbonden, dat is niet zomaar te scheiden. Dat kan alleen helemaal aan het eind, als het groeiproces heeft doorgemaakt, dus aan het eind van de rit. En zo is het met de oude en de nieuwe mens ook. Ze zijn één. Kijk, ik denk dat een van de grootste moeilijkheden in verband met de Nieuwtestamentische brieven is, dat in bijvoorbeeld de brieven van de apostel Paulus over het algemeen de oude en de nieuwe mens naast elkaar gezet worden. En zelfs tegenover elkaar. Ze worden met elkaar gecontrasteerd. Zo van de geest, dus de nieuwe mens. De geest is wel gewillig, maar het vlees, dus de oude mens, is zwak. Het gaat niet over de natuurlijke mens, het gaat over de nieuwe en de oude tegenover elkaar. Dat is over een wedergeboren mens. Paulus spreekt in dat schriftgedeelte feitelijk over zichzelf. Indien ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En wat hij dus vast moet houden, is dat die nieuwe mens stelt tegenover oude mens als twee dingen. En de geest strijdt tegen het vlees en de vlees strijdt tegen de geest. Dat gaat heen en weer. Dat is in de brieven van Paulus. Maar kom je nou in de brieven van Johannes terecht, dan vind je het daar anders. Daar vind je door elkaar gesproken worden over de gelovige. Soms alsof hij een mens is, een oude schepping. En soms alsof hij een nieuwe schepping is. En beide zijn waar. Die twee dingen zijn één en toch zijn ze onderscheiden. Het is dus eigenlijk een twee-eenheid. Ik zal ons een voorbeeld geven even uit de Johannesbrieven. Hè. Even hier en daar een versje citeren. Daar staat bijvoorbeeld gaat mij niet om ze uit te leggen, maar alleen om de tegenstelling te laten zien. Dan heb ik de eerste brief van Johannes. Dat wil zeggen, dat is 1 Johannes. Dan heb ik ook vers 8 van hoofdstuk 1. 1 Johannes 1 vers 8 heet dat, voluit. Daar staat, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Met andere woorden, wij zijn zondaren en bovendien zondigen wij. Dat wil zeggen, we zijn zondaren, maar ook actieve zondaren. En een paar versen verder, 3 versen verder, dat is in hoofdstuk 2 vers 1, schrijft de apostel, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En dan doet hij net of dat kan. Hè? Opdat gij niet zondigt. Maar als iemand zegt, ik zondig niet, dan moeten wij weer zeggen, dat kan niet. Want de Bijbel zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij en de waarheid is in ons niet. Wat is nou waar? Zondigen we nou wel of zondigen we nou niet? Nou, het is allebei waar, maar het hangt er maar vanaf waar we over praten. Het ene vers spreekt namelijk over de oude mens en het andere spreekt over de nieuwe mens. De oude mens zondigt, ja niet soms, maar altijd, in wezen, hè? Want de oude mens is per definitie zondig en brengt dus niet anders voor dan zonden. En de nieuwe mens is naar God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid, kortom, die zondigt niet. En dan moet je dus in de gaten houden dat het over twee verschillende dingen gaat. Kortom, 1 Johannes 1 vers 8 spreekt over de bakker en 1 Johannes 2 vers 1 spreekt over de schenker. Over dat waarin het gist of de zuurdecem is uitgewerkt. Daarin is geen zonde meer. Dat is verleden tijd, dat is er niet meer, is weggedaan. Zie, het kan dus wel. En zo En zo wordt in 1 vers 8 gezegd, indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Maar in hoofdstuk 2 vers 12 staat, ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven. Ja, hebben we ze nou wel of hebben ze nou niet? Zijn ze nou wel vergeven of zijn ze nog niet vergeven? 1 vers 9 zegt, indien wij onze zonden belijden, dan zal de Heer ze vergeven staat. En in 2 vers 12 staat dat ze vergeven zijn. Zie? Waar praten we dan over? Nou, over twee verschillende dingen. Het een is de oude mens die zondigt. Die daardoor ook schuldgevoelens krijgt. Als zijn geweten tenminste op de oude wijze functioneert. Op de natuurlijke wijze functioneert. En dan zegt de apostel, wel als je ze beleidt, dan vergeeft de Heer ze. Maar in hoofdstuk 2 vers 12 wordt gezegd over de nieuwe mens waarvan de zonden vergeven zijn. Dat wil zeggen, als nieuwe mens staan we voor God in de vergeving van zonden. Er zijn geen zonden meer. Ze zijn weggedaan. Dat is verleden tijd. Omdat hij ze zelf weggedaan heeft. Zie? En zo zijn er nog meer versen. Ik lees bijvoorbeeld 3 vers 9, 1 Johannes 3 vers 9. Waar staat in ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Kan een wedergeboren mens zondigen? Dat hangt er vanaf hoe letterlijk we de vraag nemen natuurlijk, hè? Als we hem letterlijk nemen, dan is het antwoord nee. Want de wedergeboren mens is dat wat uit God geboren is. Dat wat wedergeboren is, is uit God geboren of uit de geest geboren. En is geest en kan dus niet zondigen. Daar staat hier, wat uit God geboren is, zondigt niet. De wedergeboren mens is eigenlijk alleen die nieuwe natuur. Kortom, dat is de schenker, zal ik dan maar zeggen. He? Alleen de oude mens, die zondigt wel. En die heeft vergeving nodig en die staat schuldig tegenover God en is onderhevig aan de uitwerking van de zonde. Dat blijft ook zo. Kijk, en die beide dingen die ervaren wij ook tijdens ons leven, als gelovigen nu. Terwijl we in de gevangenis zitten, zal ik maar zeggen. Het zijn twee dingen die lijnrecht tegenover elkaar staan, maar die aan elkaar vastzitten. Het enige wat wij weten, is dat na 3 dagen, op de verjaardag van de farao, hè? Ja, dat staat er, hè? Op de dag van zijn geboorte. Dat na 3 dagen wij verlost worden, compleet van die oude mens. En omdat dat zo is, omdat wij weten dat die oude mens volledig vernietigd zal worden, leven wij daar nu al uit. Dus wij leven op voorhand, alsof we al van het lichaam verlost zijn. Dat is prematuur, heet dat, hè? Dat is een vooruitgrijpen op dat wat in de toekomst tot stand zal komen. Dat is prematuur, dat is een moeilijk woord, maar je kan ook gewoon zeggen, dat is geloof. Dat is een geloof, namelijk, want een geloof is namelijk een vaste grond voor de dingen die men hoopt en bewijs van zaken die men nog niet ziet. Hebreeën 1. Nee, Hebreeën 11 vers 1, dat is het, hè? Wel, wij geloven dat wij in ieder geval verlost zullen worden van ons lichaam, wat nou eenmaal een zondig lichaam is. En daarom leven wij daar nu al uit. Wij hebben al die verlossing. Het is al ons deel geworden. Het is alleen een kwestie van tijd. Kortom, Jozef heeft de droom al aan ons geopenbaard. Wij weten er al alles van. En we rekenen daar ook mee. Begrijpt u wel? Het is een vaststaand gegeven. De dingen zullen echt gaan zoals Jozef ze gezegd heeft. En zoals met ons ook. Wij zullen verlost worden van dit oude. Ja, we vinden dat misschien niet een al te hoopvolle gedachte. Maar, want we hebben allemaal niet zo'n haast, heb ik de indruk. Maar in ieder geval, het gaat wel gebeuren. En we hebben zelfs de Heilige Geest, dat is dat nieuwe leven feitelijk, ontvangen als een onderpand, als een voorschot op de toekomende erfenis en de verkregene verlossing, namelijk de verlossing van het lichaam. Kijk, en daarom rekenen wij nu de oude mens dood. En dan ga ik maar naar Romeinen 6. Het zijn schriftplaatsen die mij in de pauze allemaal zijn aangedragen. Dus als u het niet goed vindt, kan ik altijd nog zeggen, ja, maar het was een verzoeknummer. Ik heb eens een zanger gekend in onze evangelische wereld, wie ze namelijk echt niet zal noemen. Niet voor zeggen. Wie ze namelijk echt niet zal noemen. En die heb ik meerdere malen van meegemaakt. Dat hij zei van, en op vele verzoek zal ik nog eenmaal voor u zingen, dat lied van, en dan zeg ik nou maar niet welk lied het is. Maar wij wisten allemaal dat hij gewoon niet meer liederen kende. En je kunt niet altijd dezelfde liederen zingen zomaar, hè, want er is een gebrek aan repertoire. Daar ben je niet zo'n beste, niet zo'n beste artiest, zal ik maar zeggen. Maar dat los je dan op door te zeggen op vele verzoek. Hè? En zo gebeurt, dat gebeurt niet alleen in de evangelische wereld, maar dat gebeurt in de artiestenwereld net zo goed. Hè? Als je geen nieuw repertoire hebt, dan gebruik je gewoon oud en dan zeg je dat het op verzoek was. En zo los je dat op. Nou, en dus lees ik nou op verzoek, maar dat was echt zo. Dus zeg nog niet dat ik lelijk doe over anderen. Ik heb nou lelijk gedaan over mezelf, hè? Ik lees dus op verzoek. Romeinen 6. Waar gesproken wordt over zowel de nieuwe als de oude mens. En ook over de praktische betekenis daarvan. Het hoofdstuk begint met te stellen dat wij zijn gestorven en begraven met Christus. En dat wij, omdat wij met hem zijn opgewekt vervolgens ook, dat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want we zijn één plant met hem geworden, vers 5, in de gelijkmaking zijns doods en dus ook in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dat wil zeggen, we zijn met hem gestorven en begraven. Het eigenaardige is alleen dat wij, hoewel wij gestorven zijn, nog beschikken over het oude leven. Maar als wij geloven dat wij gestorven zijn, dan rekenen we dus niet meer met het oude leven. En daarom staat er ook in vers 11, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heer. In Christus. Dus de plaats waar Paulus gevangene was, hè? In Christus. Wij zijn levende als gevangenen in Christus. Maar er staat, houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt. Dat betekent niet doe alsof. Sommige mensen denken dat het dat betekent. Hè? Doe maar alsof je der zonde dood bent of zo. Maar dat betekent het niet. Er staat letterlijk reken zo. Er staat het woord logizomai in het Grieks. Dat is het woord wat in Romeinen 4 gebruikt wordt. Als er staat dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Dat is in vers 3 van Romeinen 4. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Niet gedaan alsof, nee, het was zo. Gerechtigheid is het resultaat van geloof. Geloof loopt uit in gerechtigheid. Wordt zo gerekend omdat het in de toekomst zo zou zijn. Abraham was niet rechtvaardig. Abraham is rechtvaardig gerekend in zijn dagen. Ik heb het alleen over Abraham, niet over ons hoor. Abraham werd rechtvaardig gerekend. Hij was het niet, hij was nog niet wedergeboren namelijk. He? Hij was niet echt rechtvaardig, maar God verklaarde hem rechtvaardig op grond van geloof. Dat was prematuur, dat was een vooruitgrijpen op de opstanding van Christus. En eigenlijk de opstanding van Abraham zelf, want daar komt het tot neer. Maar God rekende, niet bij wijze van spreken, maar omdat het feitelijk zo was, of zo zou zijn, maar op grond van geloof, geloof is immers geloof in de dingen die men hoopt. Op toekomstige dingen. Nou, geloof was geloof in toekomstige dingen. Geloof was geloof in de opstanding. Abraham geloofde in de opstanding, zegt Hebreeën 11. En dus werd de opstanding hem al toegerekend, alsof hij dat al was. En daarom leefde Abraham in gemeenschap met God. En Abraham sprak tot God en God sprak tot Abraham. Dat was een vooruitgrijpen op een situatie die eigenlijk pas later tot stand zou komen door de opstanding van Christus. Daar kwam leven tot stand. Maar dat leven werd al toegerekend aan Abraham toen. Dat is dus rekenen op grond van feiten. Hoewel het dan toekomstige feiten zijn, zijn het toch feiten. En zo is het ook hier in Romeinen 6. Alzo ook gijlieden, houdt het ervoor, namelijk rekent, hetzelfde woord, logisch om mij, rekent, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus. Wel, ons lichaam leeft nog naar de begrippen van de oude schepping. Maar God heeft de dood verklaard en God zal het ook inderdaad in de toekomst wegdoen. Dat is een zekere zaak. Gebaseerd op het onwankelbare, onvergankelijke woord van God. En daarom rekenen wij zo. Omdat het zo is. Weliswaar een klein beetje vooruitgrijpen op de toekomst. Maar zo leven wij nou eenmaal. Dat is altijd voor een gelovige zo geweest. Vooruitgrijpen op de toekomst. Abraham verliet zijn land en zijn maatschap en zijn vaders huis. En hij greep vooruit op de toekomst. Hij kende die toekomst niet zo goed. Maar hij ging gewoon. Hij greep vooruit. Kijk, dat is het principe. En vertrouwen op de toekomstige dingen. Dus reken dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat wil zeggen, de zonde dood alvast. vooruitgrijpend, maar levend in Christus. Het is eigenlijk ook hetzelfde beginsel als wat ik ook vandaag aangehaald heb. Namelijk toen de Heer Jezus zei, de wet en de profeten zijn tot op Johannes. En sindsdien wordt het koninkrijk gepredikt, maar iedereen doet geweld op hetzelfde. Kijk, het koninkrijk was daar nog niet. Het was nog niet begonnen. Het werd alleen aangekondigd. Het werd gezegd, het is nabijgekomen. Het werd gepredikt omdat het nabijgekomen was. En de boodschap aan Israël was dat ze nu al konden leven vanuit de principes van dat koninkrijk, wat binnen afzienbare tijd gerealiseerd zou worden. Bovendien, in de Hebreeënbrief wordt later gezegd dat sinds de dagen van Jeremia het oude verbond al verouderd was en nabij de verdwijning. En in de dagen van de Heer Jezus zijn we al een paar honderd jaar later. En dan was het wel heel erg verouderd en zeer dicht nabij de verdwijning. En wat predik je dan? Nou, geen oude dingen die zeer verouderd zijn en nabij de verdwijning. Maar dan predik je dat wat daarna komt. En wat zelfs binnen die generatie tot stand kon en zou komen. Ja, ja. Het was dus ook een vooruitgreep. Men beliefde het niet. En zo is het in onze dagen nog steeds. Wij rekenen met dingen die binnenkort tot stand zullen komen. Wij rekenen de oude mens dood, wij rekenen de bakker voor gekruisigd. Ja, dat is leuk, hè? Dan kun je de termen door elkaar gooien. Hè? Wij rekenen de oude mens voor met Christus gekruisigd, aan het hout gehangen namelijk. Zie, gekruisigd vast. Zo rekenen wij dat en dan rekenen we tegelijkertijd dat we levend zijn in Christus. Want dat is inderdaad zo, wij zijn wedergeboren. Dat wacht niet op de toekomst, dat is echt al gebeurd. Wij hebben dat nieuwe leven in ons. En dat is uiteraard die schenker. En dan staat er vers 12, dat dan de zonde, kortom het zuurdecem, de werking van de bakker, die slaapt en die het zuurdecem zijn werk laat doen, hè? Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk, vergankelijk, verderfelijk, dat is ook zuurdecem, lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams, en stelt uw leden niet ter zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een goden als uit de doden levend geworden zijnde, tot wapenen der gerechtigheid. Zie, die oude dingen rekenen we niet meer, en voor zover we hier een lichaam hebben, gebruiken we dat, of beschouwen we dat zeer objectief, zeer neutraal, en zeggen wel, er is nieuw leven in, dus het lichaam wordt ondergeschikt gemaakt aan het nieuwe leven wat in dit lichaam woont. En dus stellen we onze leden niet ter beschikking aan de zonde, om te zondigen, maar we stellen onze lichamen ten dienste aan het nieuwe leven in ons. Dus we stellen onze lichamen goden tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over ons niet heersen. Vers 14, want wij zijn niet onder de wet. Als je onder de wet bent, heerst de zonde over je. Sommigen denken dat je onder de wet moet zijn, opdat de zonde niet over je zou heersen. Bent u nog zo wakker aan het eind van deze dag, zo langzamerhand? Sommige mensen zeggen dat de wet er is opdat de zonde niet over ons zou heersen. Maar de Bijbel zegt dat de zonde over ons heerst zolang als we onder de wet zijn. En dat de zonde niet over ons heerst als we zijn onder de genade. De wet doet juist de zonde over ons heersen. De wet doet de zonde toenemen. En de wet heerst tot de dood. Dat is bij mij in de kolom daarnaast, hoofdstuk 5, vers 21. Daar staat dat de zonde geheerst heeft tot de dood, en dat sindsdien ook de genade heerst door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Sinds wij gestorven zijn en opgewekt zijn met Christus, heerst niet meer de zonde en de dood, maar heerst genade en eeuwig leven in ons. En daarom staat er in vers 14 van hoofdstuk 6, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De wet en de zonde hebben te maken met de bakker, en de genade en het eeuwig leven, de gerechtigheid hebben uiteraard te maken met de schenker. Want de wijn, de vrucht van de wijnstok, is nog altijd een beeld van eeuwig leven. Ja, het leven wat er is in Christus, de wijnstok, is uiteindelijk Christus. Het is in eerste instantie Israël, maar Israël is in hoogste instantie Christus, want hij is de vertegenwoordiger, de personificatie van Israël. Hij is Israël. Daarom worden de beloften aan Israël vervuld in Christus. Ja, ja, en ieder die in Christus is, heeft dus deel aan de belofte aan Israël. Dat is het verhaal, hè? Maar eerst staat er, Israël is een wijnstok. Nou, eigenlijk staat er in het Oude Testament, Israël is een uitgeledigde wijnstok. Maar de Heer zegt, ik ben de ware wijnstok. Ja, ja, de echte. De hoogste betekenis van het woord is... Christus is de wijnstok, enzovoorts. En wat hij voortbrengt is uiteindelijk uiteraard wijn. En we hebben deel aan de wijnstok en aan de ranken en de wijn, de vrucht van de wijnstok, enzovoorts. Hè. Goed, wij zijn niet onder de wet, want dat is de oude schepping. Wij zijn onder de genade. En dan staat er, wat dan zullen wij zondigen? Dat is Romeinen 6, vers 15. Omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade. Nee, zegt Paulus, dan krijgen we natuurlijk weer die spraakverwarring van... als je onder de genade leeft, mag je dan wel zondigen... En dan zegt de apostel Paulus, nee, eigenlijk niet. Je had ook kunnen zeggen, ja, eigenlijk wel. Maar er hoort bij natuurlijk, maar dat laatste is niet de bedoeling. Hè? Ja, zo ligt dat. Het kan wel, maar het is niet de bedoeling. De bedoeling van een leven onder de genade is niet dat we vrij zouden zondigen, hoewel we dat kunnen en dat ook inderdaad doen. Ja, je hoeft mij niet wijs te maken. Hè? Ik weet wat in de mens is, zou ik bijna willen zeggen. Hè? Niets menselijks is ook mij vreemd. Maar zo ligt het nu eenmaal, dat remmen we zo gauw niet af. Maar het leven onder de genade heeft tot doel dat we Christus zouden dienen. En dat zet wel een rem op de werking van de zonde in ons, dat is waar. Maar het gaat om dat die twee mogelijkheden zijn. We hebben een oude mens die zondigt en we hebben een nieuwe mens die God dient. En daar gaat dit schriftgedeelte over. Het oude mens is een dienstknecht der zonde... En de ongerechtigheid en tot de dood. En dat de nieuwe mens is een dienstknecht van Christus, een dienstknecht Goden, een dienstknecht der gerechtigheid tot heiligmaking en tot het eeuwige leven. Ik lees bijvoorbeeld vers 22. Maar nu van de zonde, laten we zeggen de bakker, het zuurdesem. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Goden dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking... Heelmaking, eenwording, verzoening dus ook. Hè? En het einde, dat wil zeggen dat is het verlengde, is... Nee, niet de dood. En dus eeuwig leven. En het eind van de bediening van de bakker ligt de dood, zal ik maar zeggen. Het einde van de bediening van de schenker ligt eeuwig leven. En dat is het doel waarnaar wij streven. Dat is tenminste de dingen waar we ons oog op gericht houden vanuit die nieuwe mens. Want de bezoldiging der zonde... is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Zie? En ik weet, het is een uitgebreide zaak, hier in Romeinen 6 wordt gesproken over ons praktische leven. Leven wij onder de wet of niet? Nee, zegt de apostel, dat kan niet. Niet onder de wet, niet onder de ongerechtigheid en dat soort dingen meer. Maar we zijn dienstknechten van Christus, dienstknechten der gerechtigheid, omdat wij onder de genade leven. Dan kan dat, anders kon het namelijk niet. Dus onder de wet zouden leven, dan zouden wij dagelijks door de wet veroordeeld worden. En dan kun je nooit een dienstknecht zijn der gerechtigheid. Zie? Maar omdat wij onder de genade leven, of doordat wij onder de genade leven, is het mogelijk om God te dienen. Omdat hij ons niet veroordeelt. Hij ziet ons in genade, in Christus. Hij ziet het eeuwige leven wat wij ontvangen hebben, daarom worden wij niet geoordeeld. Want daarom hebben wij het einde, nou eigenlijk helemaal geen einde, hè? Het einde... eeuwig leven. Want de genade, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods, is eeuwig leven. Als je onder de genade leeft, heb je dat oneindige perspectief. Als je onder de wet leeft niet, dan zie je alleen uit naar de dood. Dat is het bestaan van de bakker die 3 dagen lang weet dat hij na 3 dagen verhangen zal worden. He? Dat is onder de wet. Zie? En het leven van... vanuit nieuwheid des levens in de opgewekte Christus heeft uiteraard te maken met het perspectief wat we gekregen hebben op de eeuwigheid. 3 dagen lang weten we dat we na 3 dagen verheerlijkt zullen worden, verhoogd zullen worden in plaats van vernederd zullen worden. Dat is het verschil. We hebben allebei in ons, de keuze is aan ons om te kiezen, want die keuze hebben wij. Maar in ieder geval is het zo dat na 3 dagen die oude mens verdwijnt. En het beste is dus dat we leven vanuit die nieuwe mens, omdat dat leven een vrucht heeft in de eeuwigheid. Zie, dat kun je nu al uitleven, 3 dagen lang, want op de 3e dag vindt uiteraard de opstanding plaats, die overigens in Genesis 40 verbonden wordt met de geboortedag van Farao. Dat wil zeggen, het heeft met de geboorte van Farao te maken, dat wil zeggen, dus zijn schepping. Het heeft iets met de schepping te maken, op grond van geboorte, op grond van schepping, eigenlijk op grond van het feit dat we een nieuwe schepping zijn, zullen we ook verheerlijkt worden. En het hangt zelfs samen. En ik denk soms wel eens dat die uitspraken daar in Genesis 40 zelfs wel misschien wel inhouden dat de opname van de gemeente inderdaad plaatsvindt op de dag van de opstanding van Christus. Op zijn geboortedag, op zijn verjaardag, zeg maar. Nou, dat betekent heel concreet op een 17e Nisan. Als even kan ook nog op een eerste dag der week. Hè? Nou, dat zal ik maar even niet herhalen, hè. 'S Morgens vroeg als het al begon te lichten. Nou, dat hebben we vaak genoeg gezien. Zondag 's morgens vroeg dat het begon te lichten. Alleen toen waren wij nog met de zaterdagavond bezig. Nee. Dat had te maken met Bijbelstudie, dat we de hele nacht doorgingen. Hè? Ja, sommigen zeggen, nee, Paulus trekt zijn reden uit tot middernacht. Maar dat is niet waar, hoor. Dat heb je nog niet goed gelezen. Nee, hij strekt zijn reden uit tot middernacht. En toen viel er een dood. Ja. Uit het raam van de derde verdieping. De derde zoldering. Door het venster. En die werd weer tot leven gewekt. En daarna ging hij vrolijk verder tot de andere morgen. Ja, hij ging tot de andere morgen door en toen stapte hij pas op. Toen ging hij weg. Maar de hele nacht door ging hij door. Weet je waarom hij doorging? Dat was zo mooi, staat er zo leuk. Hè? Weet je waarom hij doorging? Er staat omdat het veel licht was. Terwijl al daar veel lichts was. Of zoiets in de Statenvertaling. Ging de hele nacht door, er was licht genoeg. En als je licht genoeg hebt, dan kun je gerust de hele nacht doorpraten uit het woord van God. Dat is overdrachtelijk natuurlijk. Maar zo werkt dat. En weet je waar je dat doet? Dat doe je op de derde zoldering, op de derde verdieping. Dat is een beeld van de derde hemel. Dan zijn we weer thuis, hè? Alleen als je dan... namelijk op de, in de gevangenis, zal ik dan maar zeggen. In de hemel der hemelen is dat feitelijk opgetrokken. En daar is een venster, want het venster is de vijf. En is een beeld van de vijfde bedeling. Kijken wie dat allemaal snapt. Als er nog iemand knikt. En dan val je dus door... Nee, te moeilijk. De vijf, de letter vijf. De letter van onze bedeling is de letter he. En he betekent venster. Dus een venster is de uitbeelding van deze tegenwoordige bedeling. En je kunt door het venster uit. Alleen val je dan wel dood natuurlijk. Maar dat geeft niet, want dan word je toch weer opgewekt. Kijk, dat is het punt. Kijk, het is dood en opstanding. Wedergeboorte. Hij viel dood uit het raam. Terwijl de wereld in duisternis was en terwijl zij licht hadden. En hij werd opgewekt en hij at eerst brood. Ze braken eerst brood. Midden in de nacht. Ja. En daardoor werd hij versterkt. En toen gingen ze gewoon weer verder. Kijk, het is allemaal typologie, hè. Waar ook in de Bijbel kom je dezelfde dingen tegen. Maar goed, ik word op verzoek even teruggevraagd naar Genesis 40. Waar het ook gaat om driehoog, hè? Hebben we dat al gelezen? Het gaat om driehoog, bij de bakker namelijk. Even kijken, daar staat... dat is de twee... even kijken, dat is in vers 16... waar het verhaal komt van de bakker. Daar waren we precies gebleven met lezen er straks. Er staat, toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had... Dat wil zeggen dat Jozef een goede uitlegging gedaan had. Zo zeide hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom. En zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. Mag aannemen bovenop elkaar. Zou het anders niet weten, anders moet hij wel een erg groot hoofd gehad. Hè? Maar dus drie hoog. En in de opperste korf, want het heeft iets met drie hoog te maken, in de opperste korf... was van alle spijzen van Farao die bakkerswerk is... en het gevogelte at dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. En de verklaring van Jozef is... wel, die drie korven zijn drie dagen. Aardige verklaring natuurlijk. Zijn drie dagen en binnen nog drie dagen... dat wil zeggen op de derde dag. Zal ik het nog eens gekker zeggen? Na drie dagen en drie nachten. Maar sommige mensen hebben daar moeilijkheden mee dan, hè? Maar binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u en zal u aan een hout hangen en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. Want het gevogelte is gevogelte des hemels, maar dat is nooit in de goede betekenis van het woord, maar dat is altijd in de kwade betekenis van het woord. Want wat doet het gevogelte des hemels zoal?
Zaad wegpikken.
Ja, die nestelen zich in een mosterdboom. Dat is heel goed. In de takken van een mosterdboom. Ja, een mosterdboom bestaat helemaal niet. Hè? Behalve dan in Matteüs 13. Ja, ja. Ja, het is echt zo groot niet. Het is maar een laag struikje. Maar daar was het een boom geworden wat helemaal niet goed was. En daarom voelden de vogelen des hemels zich ook best thuis in deze mosterdboom. Want de vogelen des hemels zijn een weergave van de macht der lucht. Geestelijke boosheden in de lucht. Daarom spreekt de schrift ook over allerlei onrein gevogelte. Want gevogelte is in principe onrein. Er zijn enkele uitzonderingen. Maar in het algemeen zijn vogels onrein. Want de vogels waren die beesten die offers van Abraham probeerden te stelen. Dat wil zeggen op te eten. Hè? Abraham had de druk om de vogels weg te jagen bij zijn offerdieren. Ja, ja. Wees het maar eens na. En het zijn ook de vogels die het zaad wegpikten wat langs de weg gevallen was. En dat wist Matteüs 13. En het is ook het gevogelte wat dan uiteindelijk in die mosterdboom komt te zitten. Dat wil zeggen, daar voelden ze zich wel thuis. Hè? Maar het is daarom een beeld van de boosheden in de lucht. Satan en zijn engelen, om het dan maar zo te zeggen. En in ieder geval, het heeft te maken met de macht en de wetmatigheden ook van deze oude schepping. Daarom deze producten van die oude mens, van de bakker dus, worden opgegeten door de vogelen des hemels. Die hadden er wat aan, maar verder ook niemand. Daar komt het niet, daar was het voor bestemd. Het enige waar het naartoe ging. Het is een beeld wat te vergelijken is met het beeld van 1 Korinthe 4. Waar gezegd wordt dat de gelovige weliswaar ergens aan bouwt in zijn leven. Maar dat hij verschillende bouwmaterialen kan gebruiken. Namelijk goud, zilver of kostelijke stenen. Dan wel hout, hooi en stoppelen. Maar dat het uiteindelijk in het vuur geworpen zal worden. Zoals ook met het onkruid. Hè, zal uiteindelijk in het vuur geworpen worden. En hout, hooi en stoppelen zal verbranden. Het wordt geoordeeld, het verdwijnt. Het is nergens goed voor. Zie, in ieder geval, God heeft er niks aan, door God wordt het geoordeeld. Dat wil zeggen dat het gaat om de producten van de oude mens, dat is dat brood hier, de producten van de oude mens, van de gelovigen in deze beelden. Daar praten we nog steeds over hoor. Wat verdwijnen zal, en uiteindelijk betekent dat zelfs een hele oude mens verdwijnen zal, God doet er niks mee. Het heeft alleen nut gehad in de zin van dat de nieuwe mens daarin gewoond heeft. Dat de oude mens de nieuwe mens als het ware gedragen heeft. Maar bedoel ik heel letterlijk. En nadat het voldragen is, verdwijnt dan ook de oude mens, wordt aan het verderf overgegeven. Stof zijt gij, tot stof zult gewederkeerd en daarmee uit. Alleen de bedoeling is dat voordat het tot stof wederkeerd is, in iets nieuws uit zal worden voortgebracht. Daar gaat het om. En dan zie je de twee producten naast elkaar. Want het andere product van de nieuwe mens, was immers de wijn. Dat is nieuw leven. De vrucht van de wijnstok, die ontwikkeling is gekomen en die wel degelijk aan de farao wordt aangeboden. Dat waren drie ranken en uiteraard spreekt dat ook over de derde en op de derde dag en over de derde hemel. Want u vindt het misschien vreemd dat ik nu verschillende betekenis geef aan dat begrip drie. Het is na drie dagen, dat staat erbij en we praten meteen over in de derde hemel. Maar dat is helemaal niet een onbijbelse gedachtegang, want dan wijs ik bijvoorbeeld op Openbaring 17, waar gezegd wordt dat de zeven koppen van het beest zijn zeven koningen. Hè? Dat staat er. Die zeven koppen zijn zeven koningen, stellen zeven koningen voor, of zeven koninkrijken. Maar meteen erachteraan staat, en het zijn ook zeven bergen. Het stellen ook zeven bergen voor. Dat wil zeggen dat het meerdere toepassingen heeft. Het is maar eenmaal die zeven koppen, maar er zijn meerdere betekenissen, meerdere toepassingen van het grondbegrip. En daar zie je dus ook zo, die drie is na drie dagen, maar het heeft ook te maken met de derde hemel. Zie, wij bevinden ons in die drie, in die derde. En als het voorbij is, dan komen we op een andere plek terecht, in een andere positie terecht, moet ik zeggen. Nog steeds in de hemel, officieel natuurlijk, daar gaat het niet om. Maar toch wel in een andere positie, want dat is dan namelijk niet meer in de gevangenis. Maar dan worden we eruit bevrijd en komen we aan het hof van farao. En wat begint er daarna? De 70ste week van Daniel. 3,5 vette jaren, zal ik dan maar zeggen. En dan 3,5 magere jaren. Dan gaat de geschiedenis verder. En dan zijn we weer aan het hof bij farao. Samen met Jozef overigens. Hè? Want die was er inmiddels ook. Ja, dat is het beeld. Kijk, wat hier zo vaststaat in Genesis 40... is dus het onvermijdelijke van het wegnemen van de oude schepping. Hij is er nog wel, maar het is een kwestie van tijd. Hij komt binnen en meteen wordt vastgesteld, ja, 3 dagen. En de termijn wordt gesteld en het loopt dus af. En waarom precies? Nou, nogmaals, alleen maar omdat hij bakker was. De werker van het zuurdecem enzovoorts. En dat gaat voorbij. En wat overblijft is inderdaad alleen de vrucht van de wijnstok. Overigens is het zo dat dit de eerste keer is hier in Genesis 40 dat de wijnstok genoemd wordt. Althans dit woord voor wijnstok. In deze betekenis zijn verschillende woorden die daar verband mee houden, maar daar gaat het nou niet om. Het woord wat hier gebruikt wordt, komt hier het eerst in de schrift voor. Dat is in vers 9 van Genesis 40. Zo was een wijnstok voor mijn aangezicht en aan de wijnstok waren 3 ranken en er kwam leven uit de wijnstok enzovoort. Dit is de eerste keer dat die voorkomt en dat is een heel belangrijke zaak natuurlijk, omdat die meteen in verband wordt gebracht met de opgewekte Christus in deze tegenwoordige bedeling van de genade. En de tweede keer dat die wijnstok genoemd wordt, dat wil zeggen het tweede verband waarbinnen de wijnstok genoemd wordt, is in Genesis 49... Genesis 49, waar we de zegen vinden van Jacob over zijn 12 zonen. En dan zegt hij in vers 10, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. En als ik het vlug zeg, is dit de aankondiging van de komst van de Messias, de zoon van Juda, de erfgenaam van Juda, de leeuw uit de stam van Juda. Maar dan wordt er verder gezegd in vers 11, hij, namelijk Juda, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. Dat is nog eens taal, hè? Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edele wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Kijk, het veulen van de ezel wordt gebonden aan de wijnstok. Kijk, en de wijnstok is een beeld van Christus, de opgewekte Christus. Ja, het is nieuw leven. Dat waar het zuurdecem uitgewerkt, de zonden zijn weggedaan, dus de wijnstok is een beeld van de opgewekte Christus. Maar er staat tegenover dat de ezel merkwaardigerwijze een beeld is van de vernederde Christus. Ja, ja. Christus bij zijn eerste komst. Het paard is een beeld van de verheerlijkte Christus als de koning bij zijn tweede komst. Bij zijn tweede komst verschijnt hij dan ook op het paard. Alleen de profetieën zeggen al, ziet uw koning komt op een ezel, ja, op een ezelsveulen. Het jong van een ezelin. En het veulen is het vernederde paard eigenlijk, daar komt het op neer. Een ezel is, als je het alles goed beschouwt, eigenlijk een karikatuur van een paard. Een soort paard met een belachelijk voorkomen, zal ik maar zeggen. Ja, ik weet niet hoe ik dat netjes zeggen moet, maar ik dacht dat dat schilderachtig genoeg was zo, hè. Het is wat overdreven. Alle details zijn wat overdreven. Zijn oren zijn te groot. Zijn staart zit een rare pluim aan, enzovoorts. En zijn haren zijn te lang. Dat soort dingen, hè. Toch? Nou, ezel is een beeld van de Heer Jezus als de vernederde. De verworpene, maar wel als de koning. De verworpen koning, de vernederde koning. En daarom is hij een last die, denk maar aan de sprekende ezel van Biliam, die een beeld is van de Heer Jezus bij zijn eerste komst als de profeet. Als degene door wie God sprak. Ja, ja, volgens Hebreeën 1 vers 1 dan, hè. En zo is het hier dus ook, van Juda wordt gezegd, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. Kijk, daarmee is het beeld getekend van de opgewekte Christus, die nog niet verheerlijkt is, nog vernederd, nog verworpen door de wereld, door de volkeren, maar al wel opgestaan. En vandaar dat de jonge ezel, eigenlijk er staat zelfs het veulen van een ezel in, dat wil zeggen het is een jongere generatie, het wijst eveneens op opstanding, hè. Maar vandaar dat deze jonge ezel verbonden wordt met de wijnstok, zelfs de edelste wijnstok staat er. Die horen net zo bij elkaar als dat Als dat de bakker en de schenker bij elkaar horen zeggen. Het is 2-1. Het is wel een tegenstrijdigheid, maar dat wordt nog opgelost. Het zijn wel twee uitersten, maar dat wordt later pas veranderd. Hier in dit beeld gaat het om de wijnstok, namelijk het eeuwige leven wat er is in Christus, de opgewekte, maar tegelijkertijd wordt de ezel eraan vastgebonden, hetgeen wijst op de vernedering nog. Pas in de toekomst wordt dat plaatje veranderd, zal ik maar zeggen. Kijk, dat is typologie. Juda, de leeuw uit de stam van Juda, de erfgenaam van Juda, de koning over Israël, zou verschijnen, dat wel. Hij zou uit de dood opstaan en als zodanig de leeuw uit de stam van Juda zijn, de erfgenaam van Juda, maar aanvankelijk nog in vernedering. Ja, dat is het principe. En waarmee we dus zien dat de wijn inderdaad een beeld is van de opgewekte Christus. Het is eigenlijk nog sterker. Van de wijn wordt in het algemeen gezegd dat het een beeld is van de Heilige Geest. En omdat wij over het algemeen niet weten wat de Heilige Geest is, zegt ons dat dus vervolgens niks. Zo ligt het ongeveer. Maar de Heilige Geest is simpelweg de geest van Christus. Dat is heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Door wie werd de Heer Jezus verwekt? Ja. Tot Maria werd gezegd, de Heilige Geest zal over u komen. En ge zult de zoon baren, en ge zult zijn naam heten Jezus. Dat wil zeggen, de Heer Jezus was geboren uit de Heilige Geest. Nou, wat uit de geest geboren wordt, is geest. En wat uit de Heilige Geest geboren wordt, is Heilige Geest. Zodat de geest van Christus inderdaad Heilige Geest is. Daar ben je niet mee uitgepraat natuurlijk. Maar dat is voorlopig wel even voldoende, dacht ik. De Heilige Geest is de geest van Christus. Kortom, dat is het leven van Christus. Het is niet zo dat wij door wedergeboorte in ons ontvangen hebben. Punt 1, nieuw leven. Punt 2, Christus. Punt 3, de Heilige Geest. Al die dingen zijn waar hoor. Maar het is hetzelfde. Onder verschillende aanduidingen, in verschillende omschrijvingen. Wat in ons woont is de Heilige Geest. Namelijk de geest van Christus, kortom Christus zelf. Die in onze nieuwe natuur, in onze nieuwe mens, heet gewoon Heilige Geest. Of nog korter, geest. De geest tegen het vlees, zal ik maar zeggen. Wel, die geest, dat is die nieuwe natuur in ons. Oftewel, Christus in ons. Daar is geen verschil in. En wijn is dus een beeld van de opgewekte Christus en daarom een beeld van de Heilige Geest. Dat is makkelijk genoeg, al lezen we de meestal heel anders, maar er staat in Efeze 5, wordt niet dronken van wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld van de Geest. Wordt vervuld van de Heilige Geest. Dat is niet omdat wijn slecht is en de Heilige Geest goed, maar het is omdat wijn een beeld is van de Heilige Geest. Het is dus beide goed, maar de een is beter dan het andere. Zie? De wijn heeft altijd een positieve betekenis in de Bijbel. Omdat het een uitbeelding is van spirituele, dat wil zeggen geestelijke dingen. En waar wij vol mee moeten worden is met de vrucht van de wijnstok. Oftewel met dat wat Christus heeft voortgebracht, namelijk leven. De wijnstok was uitbottende in de handen van de schenker immers. En hij bracht vrucht voort. Een vrucht die wij in ons leven ontvangen hebben. Kijk, en het hele verhaal komt erop neer. Dat ik dan een praktische toepassing mag geven aan het eind van deze dag. Dat wij opgewekt worden te rekenen met de eeuwige dingen. Dat wil zeggen met de geestelijke dingen. Om er maar te citeren. Citeer ik 2 Korinthe hoofdstuk 4. Tweede Korinthe hoofdstuk 4, waar staat in vers 16, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, dat is de bakker dus, hè? Onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Waarom? Omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Dat wil zeggen, de zienlijke dingen gaan voorbij. De zienlijke dingen zijn de dingen waarin het zuur werkt. zuurstof, zuurdecem enzovoorts, hè. De dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. Dat wil zeggen dat zodra de bakker gehangen wordt. Wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En daar zien wij naar uit. Na 3 dagen, want op de 3e dag vond de opstanding plaats. En daarom spreekt het over onze opstanding met Christus. Ik denk daarbij trouwens ook aan een schriftplaats. Ik meen dat het was uit Filippenzen. Nee, ik kan het niet vinden wat ik precies zocht. 3:20 zegt iemand. Dat kan ook, dat spreekt allemaal over dezelfde dingen. Kijk, Filippenzen spreekt in zijn geheel over de wandel van de gelovigen, over de praktische dingen betreffende de gelovigen. En daarin vinden we dus inderdaad die oude en nieuwe dingen tegenover elkaar staan. En vandaar dat meerdere schriftplaatsen uit deze brief erop van toepassing zijn. In dezezelfde brief lezen we ook over dat we wandelen zouden waardig de roeping met welke wij geroepen zijn. Wandelen waardig het evangelie van Christus, heet het daar in Filippenzen 1 vers 27. Maar wat in hoofdstuk 2 wordt uiteengezet is in feite zo ongeveer hetzelfde als wat in de Efezebrief ook wordt uiteengezet. Namelijk dat onze vernedering hier, het afleggen namelijk van het oude, aan de andere kant de verhoging van het nieuwe tot gevolg heeft. En dat het uiteindelijk uitloopt op de dag van Christus, dat is vers 16. Waarin de Heer Jezus, of waarin Christus eigenlijk beoordeelt dat wat door het lichaam geschied is. En dan is het duidelijk dat het bakwerk verdwijnt en dat de spiritualiën, zal ik dan maar zeggen, dat de wijn overblijft. Dat het kwade wordt weggedaan en dat het goede overblijft. En dat is inderdaad wat in wat geconcretiseerd wordt in Filippenzen 3. Waar die dingen tegenover elkaar staan. Ik lees maar gewoon vanaf vers 17. Er staat: wees mede mijn navolgers, broeders. Dat wil zeggen, ga maar met mij in de gevangenis. Niet in Rome, maar in Christus, uiteraard nog steeds, hè? Wees mede mijn navolgers. In de Hebreeënbrief eindigde de apostel met: laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats. Dat is hetzelfde, hoor. Wees mede mijn navolgers. Ga maar mee in de gevangenis, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Dat wil zeggen, let ook op die anderen die wandelen zoals ik. Geef daar maar aandacht aan. Niet alleen aan Paulus. Paulus is een lange historie wat ons betreft uiteraard, hè. Maar let ook op de anderen. Merkt op degene die al zo wandelen, zoals gij ons tot een voorbeeld hebt. Want, zegt hij, je moet niet op anderen letten, want velen wandelen anders. Van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Och, wij zeggen altijd, je moet niet roddelen over broeders of zusters, ze bedoelen het allemaal goed. Nee? Nou, dat staat nog zeer te bezien. Dat is nogal een vooroordeel van ze bedoelen het goed. Sommigen wel, maar lang niet allemaal. Echt niet. Zegt de apostel Paulus ook op een gegeven moment. Die zegt: ik heb alleen Timotheus nog maar over. En die anderen die kan ik allemaal niet vertrouwen. Want die zoeken niet wat van de gemeente is of wat Christus is. Maar die zoeken alle het hunne. Zie? Ze wandelen anders. Ze zoeken dat wat hun zelf het beste uitkomt. En zo staat het hier in feite ook. Hij waarschuwt en zegt: velen wandelen anders dan ik. Van de welke ik u dikmaals gezegd heb. En hij herhaalt het nog steeds. En nu ook wenende zegt. En hij zegt het krachtiger misschien wel dan ooit tevoren. Dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Want het kruis van Christus heeft te maken met de dood van de oude mens en met het uitgaan buiten de legerplaats. Het dood zijn voor de wereld en aan de andere kant het leven voor God. Maar degenen die het hunne zoeken, die zoeken dat wat voor henzelf het beste uitkomt, zoeken het beste voor dat wat door God al lang doodverklaard is op grond van de kruisiging van de Heer Jezus. En op grond daarvan zijn ze dus vijanden van het kruis. Vijanden van de dood van de oude mens. Zij zoeken het beste voor de oude mens. Zij prediken ook een boodschap voor de oude mens. Zoete broodjes bakken noem ik dat dan, met een dubbele bodem, hè? Of ze erg bruin bakken, om dan met het andere spreekwoord aan te sluiten. Maar zij zijn vijanden van het kruis van Christus. Dat staat er ook. Welk einde is het verderf? Dat is het aardige van dat wat doorzuurd wordt. Als je niet oppast, is het toch bedorven hoor. Want dat, dat zuur werkt toch verder. Zij het dan misschien langzaam, maar het heeft uiteindelijk het verderf van de brood tot gevolg. He? In ieder geval verhaast het dat. Dus welker einde is het verderf? Welker god is de buik? En de buik, dat staat voor de oude mens. Hè? Dat is de hele Bijbel door zo. De neshama, de geest des heren, is een, de geest van de mens is een lamp des heren, doorzoekende de binnenkameren des buiks, zegt de Statenvertaling zo ongeveer. Dat wil zeggen dat het woord van God bijschijnt ook in ons oude leven. De buik is de oude mens. Dus welker einde is het verderf, welker god is de buik? Zij dienen dus zichzelf, hun eigen oude mens, die ze tot god verklaard hebben. Men noemt dat ook gewoon menselijkheid. Wat vroeger godvruchtigheid was of godvrezendheid was, dat heet tegenwoordig menselijkheid. Zover zijn we al gezonken. We dienen onszelf en we noemen dat nog religie ook. En het woord menselijkheid wordt met een hoofdletter geschreven en uitgesproken vanaf de kansel. He? Dat is menselijkheid. Maar daar gaat het hier niet om hoor. Daar zit jezelf dienen. Welker einde is het verderf, welke god is de buik en welke heerlijkheid is. Dus geen heerlijkheid. Wij hebben heerlijkheid wanneer we God dienen. Maar wanneer we onszelf dienen, is onze heerlijkheid slechts onze schande. Dat is waar we ons in kleden. Heerlijkheid is dat waar iemand zich in kleedt uiteindelijk. He? Je uiterlijke kenmerken, maar dat is slechts hun schande. Hun heerlijkheid is hun schande. Waarom? Wel omdat ze aardse dingen bedenken. Er staat niet zondige dingen, er staat aardse dingen. Aardse dingen. Niet doen, bedenken staat er. Ze geven hun aandacht aan aardse dingen. Wel, aan aardse dingen hoef je geen aandacht te besteden. Het is niet voor niks dat, dat de apostel schrijft: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven, want dat is er wel, is in Christus verborgen bij God. Is verborgen bij God. Dat wil zeggen, is opgesloten in de gevangenis. Verborgen voor de wereld. Uitgegaan buiten de lege plaatsen. Dat is Colossense 3. Zie? Maar het bedenken van aardse dingen is vijandschap ten opzichte van het kruis van Christus. Dat is wat de apostel hier naar voren brengt. En dan, zegt, dan stelt hij daar tegenover in vers 20. Maar onze wandel, onze positie eigenlijk, letterlijk ons burgerschap, maar met de betekenis van het praktiseren van dat burgerschap. Hè? Het heeft wel degelijk met praktische levenswandel te maken hoor. Maar ons burgerschap is in de hemelen. Dat is gek hè. Onze wandel is in de hemelstaten, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En dat laatste suggereert dat we er dus niet in zijn. En toch staat het. We zijn in de hemel en verwachten uit de hemel onze zaligmaker. Zijn we er nou wel in of zijn we er nou niet in? Allebei natuurlijk hè. Wij zijn daar, maar naar de oude mens zijn we nog hier. En vanuit onze oude positie verwachten we dat de Heer uit de hemel komt om ons op te halen. Maar vanuit onze nieuwe mens geloven wij dat we al gezegend zijn in de hemel en daar gezeten zijn terecht aan God. Het is beide waar. Dus onze wandel of burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ja, maar veranderen in de Bijbel heeft wel degelijk ook de betekenis van verwisselen zal, vervangen zal, uitruilen zal. Hij zal het veranderen, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat wil zeggen, het oude lichaam wordt weggenomen en het wordt in ieder geval vervangen voor een verheerlijk lichaam. Je kunt ook zeggen, het oude wordt veranderd in een nieuw. Maar het is een heel eenvoudige zaak. Er is eerst een oud lichaam en daarna is er een nieuw lichaam. Het is ons lichaam omdat wij dat zijn, omdat wij daarin wonen of hoe je dat maar zegt. Maar het eerste is vergankelijk en het tweede is onvergankelijk. En als de Heer komt, dan zal hij ons vergankelijk lichaam veranderen in een onvergankelijk lichaam. Een heerlijk, een verheerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dat wil zeggen, hij heeft dat niet alleen zo aangekondigd, maar is ook wel degelijk in staat om dat te doen. Hij heeft zelf de dood overwonnen, hij heeft zelf het oude afgelegd, hij heeft zelf een verheerlijkt en dus geestelijk lichaam aangedaan. En de consequentie van het plaatsvervangend werk van Christus voor ons is dus dat ook ons vergankelijk lichaam vervangen zal worden door een verheerlijkt lichaam. Het aardse Het ene, het oude, verdwijnt en het nieuwe voor in de plaats, komt in de plaats. De werking van het zuurdeesem wordt volledig uitgebannen, wordt uitgezuiverd. En wat overblijft is de werking van de alcohol, van de wijn, dus van het nieuwe leven. Kortom, nu zitten we nog met beide opgescheept. Nu hebben we nog de strijd ook tussen die beiden. Nu moeten we nog steeds kiezen, de oude mens of de nieuwe mens. En we kunnen soms van het ene moment op het andere overschakelen. En daar hoef je niet zoveel probleem van te maken, want wij geloven dat die oude mens toch uiteindelijk wordt weggedaan. En wij leven dus heel bewust vanuit de wetenschap dat na 3 dagen, oftewel op de 3e dag, de dag van de geboorte van onze koning, zal ik dan maar zeggen, dat ook wij met hem verheerlijk zullen worden. En wij ook lichamelijk zelfs als zijn dienstknechten aan zijn rechterhand zullen zijn. Amen.